direct naar gaslicht.com.
Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
Een goed gevoel de hele dag door. Dit is Exact Barendrecht.
Renate Kok met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor de fouten van haar ministerie bij het toelaten van de stint. Ze bood zichtbaar geëmotioneerd haar excuses aan. Ruim een jaar geleden kwamen in Os 4 kinderen om het leven bij een ongeluk met zo'n stint. Deze maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er grote fouten zijn gemaakt. De politiek wilde vooral ruimte maken voor nieuwe vormen van vervoer, zegt de raad. Van Nieuwenhuizen neemt die conclusie over. Volgens de minister had de stint in die vorm nooit mogen worden toegelaten. De Belgische politie heeft op een parkeerplaats langs de E34 bij Turnhout 12 migranten uit een vrachtwagen gehaald. Het ging om 11 Syriërs en een Soedanees die zich in een gekoelde vrachtruimte hadden verstopt. De chauffeur waarschuwde de politie omdat hij vermoedde dat er mensen in het vrachtruim waren gekropen. De politie heeft de migranten overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Vorige week werden in de buurt van Londen 39 migranten dood in zo'n koelwagen aangetroffen. Die vrachtwagen was via de haven van Zeebrugge naar Engeland overgestoken. Van de bijna 800 miljoen euro subsidie die het Rijk in het Waddenfonds heeft gestoken is maar een klein gedeelte goed besteed. Vele projecten waaraan het geld is uitgegeven zouden nooit zijn gecontroleerd of geëvalueerd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, 1 Vandaag en 3 regionale kranten. De Wadden zouden amper hebben geprofiteerd van de projecten. Lokale bestuurders zouden het geld hebben gebruikt voor eigen projecten. Het Waddenfonds spreekt de berichtgeving tegen. Zo zouden alle projecten worden getoetst. De twee verdachten in de zaak van het geïsoleerde gezin in Ruinerwold blijven nog zeker 3 maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De rechters hebben onderzoek gedaan in de boerderij. Ze wilden zelf de afgesloten woonruimtes bekijken. Het weer, het is vanavond en vannacht helder. Het koelt in het binnenland af tot mogelijk iets onder het vriespunt. Morgen weer volop zon, later sluierbewolking en dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
Exact Barendrecht. Verkeersinformatie.
Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.
Exact geeft kleur aan de herfst. Vanuit het bruisende centrum van Barendrecht. Dag en nacht. Op radio, tv, app en online. Dit is Exact Barendrecht.
Een goed gevoel. Dit is Exact
Dit is een Exact Jongerencafé met Florian Pronk en Sebastiaan van Mil.
Ja, welkom terug hier bij het Jongerencafé live op de Cascade in het Kruispunt hier in Barendrecht. En te volgen via de social media en daar kun je ook reageren. En vanavond gaat het over jonge ondernemers.
Ja, want bij ons aan tafel zitten onder andere Ben Woldering namens Bencom Groep. Job Hogeboom, oprichter en directeur van Hoopers Nation. Albert en Ronald den Brave, eigenaars van Belnet. En Ricardo Grashuis, Seiband Groenendijk, Valentijn Westerink. Die zijn de oprichters van Stichting Petition. Maar ja, we gaan zo eerst verder met het rondje. Namelijk wat een ieder het leukst vindt van zijn of haar beroep. Wat hij nu doet binnen het bedrijf of stichting die hij of zij heeft opgericht. Maar eerst, ja, schuif maar aan.
We gaan beginnen.
Give you my heart. dust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Ons rondje met wat vind je het leukste aan het werk wat je doet. Ja, gestart met de heren van Belnet. En toen daarna zijn we bij Job Hogeboom terechtgekomen. Ja, ik ben eigenlijk van Ben Woldering wel benieuwd. Wat vind je nou het leukste? Je bent CEO van de Bencom Groep, nu op dit moment. Wat is daar zo ontzettend gaaf aan?
Ja, wat ontzettend gaaf aan het ondernemerschap is dat je één met een heel mooi team van super getalenteerde mensen werkt. Dat geeft je gewoon heel veel energie om met toppers om je heen te werken. Maar ook het netwerken, dat je op plekken komt waar je anders nooit zou komen. Bijvoorbeeld op mijn 15e mocht ik al spreken op een congres in Monaco voor de 3G-netwerken die toen uit zouden komen. Ja, inmiddels praten we over 5G, maar in die tijd ging het nog over wat lagere snelheden. Ja. En dan mocht ik toen in het Engels spreken. Dus samen met mijn lerares Engels een goede speech voorbereid. En er stond al autocue in de zaal. Dus in welke hoek ik ook voor het publiek keek. Overal achter in de zaal werd de tekst, zeg maar, die ik had voorbereid, die werd meegescrolld. Dus ik voelde me net een soort nieuwslezer die daar stond te presenteren.
Ja.
Maar kijk, dat zijn ervaringen voor het leven. En daar ontmoet ik weer de council van de minister van Transport en Communicatie uit Estland. Ik moest toen zelf ook nog even op de kaart kijken waar Estland ook weer lag. Je bent nog jong.
Ja.
Leer
je dan ook niet het meest?
Absoluut. En je bent dan super creatief ook. Dus dan ga je naar Tallinn om daar te presenteren. En dan kom je terug. En eigenlijk terwijl je dan in het vliegtuig terug zit, bedenk je alweer allemaal nieuwe dingen. Want als je reist, dan kom je weer op ideeën. Je ziet nieuwe ontwikkelingen. Je ziet zaken letterlijk in een ander perspectief. Ja, dus zo ook toen in die energiemarkt begonnen met gaslicht.com. Dat begon heel klein. En dat is nu de grootste tak binnen de Bencom Groep. En dat is puur omdat je dan met iets begint, daar een visie in hebt. Van eens gaat die markt net zo competitief worden als de telecommarkt. Dus dat mensen ook van Eneco bijvoorbeeld naar Nuon gaan, of van Nuon naar Oxio, of van Essent naar Energie Direct. En dat mensen ook daar gaan veranderen. En dat de normaalste zaak van de wereld wordt. En dat vind ik het leuke van ondernemen. Dat je vanuit het niets iets creëert. En dat het dan gaat lopen.
Tot rollen, ja.
Ben, je maakt me wel even nieuwsgierig, hè? Want je stapt dan in zo'n markt. Al die grote jongens die weten hoe ze geld moeten verdienen, maar jij moet nog een verdienmodel gaan verzinnen. Hoe ga je dat dan doen? Want ik bedoel, je begint ergens mee, maar als je een bedrag hebt afgesproken of een fee, een commissie, Dat kan je later moeilijk weer veranderen. Maar hoe heb je daar dan tussen kunnen vechten?
Ja, inderdaad wat je zegt. Je businessmodel is minstens zo belangrijk als het idee. Ja, want er zijn mensen met goede ideeën. Er zijn zelfs heel veel mensen met goede ideeën. Alleen het gaat erom dat je die ideeën weet om te zetten in een product of in een dienst. Dat je het letterlijk weet uit te voeren. En bij die uitvoering hoort naast dat idee ook een businessmodel. Dat je aan het einde van de maand je mensen kunt betalen. Maar ook kunt groeien als bedrijf. Dus dat businessmodel, daar van tevoren zeker goed over nagedacht. En dan is de praktijk altijd weerbarstiger dan hoe je het allemaal uitgetekend hebt. Dus dan moet je bij gaan sturen.
Die uitdagingen zijn we zo wel benieuwd naar. Maar even om het rondje af te maken, Sijbrand, wat is nou het leukste om die Stichting Petition te runnen?
Het leuke is gewoon het plezier van het publiek, zeg maar. Je ziet ze gewoon echt genieten. En dat ze niet gewoon ergens anders, bijvoorbeeld wat ik al eerder benoemde, dat ze niet bijvoorbeeld op straat hoeven te staan, maar dat ze gewoon lekker ergens warm binnen kunnen zitten met een drankje, een muziekje erbij. Dit ging dan natuurlijk ook vooral om de contest. Maar je kon gewoon aanschuiven en ik kon er gezellig bij zitten. Dus gewoon het genieten. Dat is echt het genot. Ja.
Hoe weet je de mensen op te trommelen om te komen?
We hebben heel groot netwerken, gewoon met z'n drieën. Je staat natuurlijk al met 3 man sterk. Verder heeft Ricardo ook heel veel en Vater ook heel veel netwerken. Ook via het promoten van andere feestjes al begonnen. Eigenlijk, ik denk dat daar ook vooral mee is begonnen. Ze zijn zelf, als je naar feest ging, kon je het zelf ook al promoten. En dat eigenlijk altijd gedaan. Daar leer je ook weer mensen mee kennen. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk een open gat in Barendrecht. Wat we nu gaan vullen, om het zo maar te zeggen.
Ik ben eigenlijk begonnen met het meehelpen. Met het oprichten van een club in Tilburg. Daar is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Ik deed de opleiding medewerker event management, MBO 4. En het eerste jaar kreeg ik een beetje snuffelstages. Mocht ik bij het Toffler Festival al meedoen. En dan kom je al gelijk bij de grote jongens. En toen kende ik iemand toevallig die een feest had gegeven in de 010 Factory bij de Maasilo. Dat ze een club gingen openen in Tilburg. Ik dacht, hey. Dat was ook gewoon de muzieksoorten die ik echt leuk vind. En ik dacht van, hey, kan ik bij jullie aanschrijven in mijn tweede jaar van mijn stage? En ja, in principe heb ik daar een half jaar gezeten, langer dan verwacht. En dat was echt top. En ik begon eigenlijk met helemaal niks. Echt gewoon een lege zaal.
En nu schrik je wel, hè?
Ja. En nu is het zeg maar een club van 1200 man die gewoon 4 keer per week open is. En nu ook met andere stijlen, omdat het in Tilburg is. Dus het is meer divers. Maar zulke dingen denk ik zo. Dan kijk je ogen uit en denk je, als je filmpjes terugkijkt of zo, dan denk je, heb ik dat nou echt gedaan?
Zijn dat dan ook de dingen waarvan je zegt van, die wil je verder uitbouwen, ook binnen Barendrecht?
En dat wil ik met mijn community wil ik dat delen. En wil ik met z'n allen naar iets toe werken. Dat we ook kunnen zeggen van, hey jongens, kijk, dit hebben we nou gedaan. Hè? Daar moeten we echt trots op zijn.
Maar dat is jouw geheim, denk ik. Hè? Dat enthousiasme wat jij er nu inmiddels voelt, dat breng je denk ik op andere mensen over. Zie ik jullie allemaal eigenlijk wel bij knikken.
Ja, allemaal.
Dat is mooi om te zien. Waarom dan de keuze
voor een stichting en niet voor een bedrijf?
De keuze is voor een stichting. Een BV, dat is maandelijkse kosten natuurlijk. We zijn begonnen met een stichting omdat we niet eerst het commerciële leven in willen duiken. We willen het eerst voor Barendrecht doen. We willen het eerst voor de jongeren doen. We willen het eerst zelf ook allemaal uitproberen. En we weten nog echt eigenlijk niet precies hoe alles nog moet. Dus dat zijn we aan het uitvinden. En daar wat we later dan nog gaan doen, dat komt met het traject mee. En dan
ben je toevallig ook bij Picnic in het Park wezen kijken?
Nee, daar was ik niet bij. Nee.
Nou, oké, dat is een voorbeeld in hoe dat in Barendrecht kan.
Ja, het zou moeten kunnen. Ook beter, maar ja.
Hoe breng je? Nou, dat hoor ik. Dat is een streven. Jullie willen het nog beter doen. Weet je wat de jongeren echt graag willen hier in Barendrecht?
Valentijn? Ja, ik denk dat wij, zeker omdat wij inderdaad een groot netwerk hebben en ook met die petitie die wij gehad hebben, hebben wij heel goed kunnen horen wat de jongeren in Barendrecht echt willen. En ook afgelopen donderdag bij ons eerste evenement hebben we echt gezien dat, dat de jongeren bijna net zo enthousiast werden als wij zelf, zeg maar. En dat is, dat vind ik ook een van de mooie dingen aan evenementen organiseren. Van tevoren is het superveel werk. Maar als je alles goed gedaan hebt, dan kan je op het evenement zelf kan je vooral genieten van alle mensen die erop afkomen. En ook genieten van wat je zelf hebt neergezet. Dus dat is mooi.
Nou, compliment voor jullie.
Dan genieten wij jezelf neer, Ronald. Jullie hebben een familiebedrijf overgenomen. Hoe maak je er dan toch iets van jezelf van? Ik bedoel, je familienaam is wel doorgegroeid, maar het is natuurlijk opgericht door je vader, denk ik. Of al het opa.
Ja, dat is een lastig traject, kan ik je wel vertellen. Kijk, op een gegeven moment ga je het wel naar je eigen hand zetten, maar daar gaat heel lang overheen. Kijk, mijn vader, zijn bloed stroomt daar door het bedrijf heen. We hebben toen het overnamen, bij een presentatie en training gehad om het over te nemen. Tuurlijk zit ondernemend bloed, tuurlijk kun je zelf logisch nadenken. Alleen je moet het ook kunnen overbrengen aan het personeel die daar loopt, die al heel lang voor mijn vader werkt. Inmiddels is het de wisseling van de wacht natuurlijk geweest. En nu heb je je eigen draai aan kunnen geven. Ze weten precies wat ze willen en hoe je het wil. Ik ben vrij duidelijk. Soms ook heel lastig, maar ik weet precies wat ik wil. Mijn vader loopt er ook nog steeds iedere dag. En die kan het niet loslaten. Het is zijn kindjes ook logisch en dat respecteert iedereen. En we denken allemaal met elkaar mee.
Ja, jullie hebben zelfs op de televisie daar ook hulp bij gevraagd. Je vader en jullie samen volgens mij, hè? Bij het dilemma.
Dat klopt, dat is een heel grappig verhaal. Daar zijn we voor uitgenodigd. We zijn er naartoe gegaan zonder blanco, dus zonder overleg, zonder het voor te bereiden. Daar werd puur vanuit hart, vanuit familie, werd er gesproken hoe het bij ons gaat.
Ja.
En daar is niks aan gespeeld. Dus iedere dag is het weer een sport, iedere dag is het een gevecht. Je maakt niet uit hoe je het noemt, om het weer zo goed mogelijk voor iedereen te doen. Dus het is wel leuk om het mee te maken. En dus net wat Ben zegt, het is gewoon leuk om het zo te doen. Je moet ervan houden, je komt op plekken op de hele wereld waar je nog nooit bent geweest. Je komt op dingen, dus het is gewoon leuk.
We gaan hier zo over verder. klaar voor een spetterend debat hier op de Cascade in het Kruispunt op Exact Radio. De stelling is, het is beter om een eigen bedrijf te starten dan om in loondienst te gaan. En ik heb begrepen dat Mandy met het team weer tegen is en dat Leila met het team weer voor is. Dus Leila, je mag weer beginnen. Ja. je hebt het warm.
Ik heb het warm. Nooit geschoten, altijd mis. Waarom zou je niet gewoon vanaf jongs af aan, beginnen als je zodra je 18 bent, zodra je school hebt afgerond, beginnen met een, of als je studie hebt afgerond, ik weet niet hoe oud je bent, maar beginnen in plaats van in loondienst te werken, beginnen met een eigen bedrijfje, een start-up. Je weet niet, misschien komt er wel een heel succesvol idee uit. En als het niks wordt, dan ben je over een paar jaar kan je gewoon weer ergens gaan werken. Hoe hoger het risico, hoe hoger het wat je eruit haalt.
Mandy, jij wil reageren? Jij wil reageren?
Maar niet iedereen is zo'n fan van risico. Sommige mensen willen gewoon de zekerheid dat er aan het eind van de maand geld is om op vakantie te gaan, om het eten te kopen, om de huur te betalen, om kleding voor de kinderen, afhankelijk van de leeftijdscategorie. Maar sommige mensen hebben gewoon die zekerheid nodig. Die willen gewoon in loondienst gewoon steady. Ik heb dat zelf ook. Ik vind het hartstikke fijn dat ik op werk gewoon weet dat ik achter mijn bureaustoel of achter de computer op mijn bureaustoel gewoon lekker mijn dingetje doe en dat het dan gewoon goed gaat. Als ondernemer komt er zoveel stress en druk bij kijken en ben je altijd afhankelijk van zoveel dingen. En sommige mensen willen dat gewoon niet.
Quinten?
Wat ik zo leuk vind aan die socialistische kant van jullie is dat het gaat niet over jullie, over iedereen. Het gaat om bepaalde mensen die dat interessant vinden, die bereid zijn het risico te nemen, die een idee hebben, die daar bereid zijn daar iets moois van te maken. Je hoeft dat niet te doen als je dat niet wilt. Je mag best voor mij werken als je daar zin in hebt. Vind ik prima.
Chimène.
Niet de stelling, het gaat over iedereen. En daarbij hebben we al een gigantisch tekort aan allerlei sectoren in ons land. Neem onderwijs, bouw. Hoe gaan we dat oplossen dan?
Vlad, misschien heb jij een oplossing?
Shit. Ja, ik ben het kwijt, sorry. Maar ik heb wel iets aan te brengen. Een start-up hoeft helemaal niet zo lastig te zijn. In loondienst gaan is natuurlijk fijn. Je rugklachten erbij zijn niet zo fijn. Maar goed, vakbevullen, dat hoort er eenmaal bij. Maar een start-up, zoals ik al zei, hoeft niet zo lastig te zijn. We kunnen bijvoorbeeld simpele dingen bekijken zoals iedereen heeft eieren nodig. Daarvoor moet je naar de winkel gaan. Dat is stom. Ik heb twee jongetjes in de buurt. Die hebben met hun vader een app ontwikkeld om langs de deuren te gaan, eieren af te leveren en zo een zakcentje bij te verdienen. En dat is een inkomstenbron, dat is niet in loondienst gaan, dat is een start-upje. En laten we nou eerlijk zijn, op je cv een start-up hebben staan is nou eenmaal beter dan vakken vullen bij de Albert Heijn.
Oké, Remy, jij wil daarop reageren.
Jazeker, jij geeft net aan dat jongeren een onderneming starten, dat kan. Alleen niet iedereen heeft de financiële middelen daarvoor. En daarvoor is natuurlijk het wel ontzettend fijn dat je, als je in loondienst bent, dat je zeker weet dat je aan het einde van iedere maand in ieder geval een zakcentje overhoudt die je na 2, 3, 4 jaar kan investeren in misschien wel een start-up. Maar ja, als je geen geld hebt voor een start-up, moet je die wel eerst verdienen en daarom in loondienst gaan.
Leila?
Er zijn denk ik zat genoeg ideeën, zoals Vlad dat net zei, waar je eigenlijk helemaal geen geld voor nodig hebt om te beginnen. Waar je alleen maar winst uit kan maken. Dat kost vrij weinig geld. Het geld wat je investeert, dat krijg je direct weer terug. En je maakt alleen maar winst over de jaren heen. En ik denk misschien dat je nu in het begin misschien niet zo heel veel zal verdienen, maar later maak je steeds meer en meer winst. Dus dan is dat toch veel beter dan eigenlijk in loondienst gaan.
Mandy?
Ja, maar ik vind deze dingen gewoon allebei even belangrijk. Want niet heel Nederland kan gaan bestaan uit ondernemers. Als we freelancers de docenten krijgen. Of als zelfs je vakkenvuller in de supermarkt straks een freelancer is. Dan wordt het toch een knap probleem. Dat gaat gewoon niet. Al deze beide manieren van werken zijn gewoon heel erg belangrijk in Nederland. En zorgen ervoor dat ja, Nederland gewoon staande blijft.
Leila?
Ja, het hoeft niet dat iedereen opeens een ondernemer zal worden. Dat wordt het ook niet, want niet iedereen heeft daar de passie voor. Maar we moeten het wel stimuleren. Als we het gaan stimuleren, dan zijn er mensen misschien die, zoals mensen hier net dachten, van oh, het is wel heel lastig om een onderneming te beginnen. Maar misschien is het dan niet zo. Als we dit idee gaan stimuleren, dan zullen we misschien dit verhaaltje dat er een beetje omheen zit weghalen. En zouden er meer mensen, meer potentiële mensen, een onderneming kunnen starten.
Chimène, kan ik jou het woord geven? Geen idee.
Wat er
Leila, als iedereen dat gaat doen. In de eerste jaren maken ondernemers... Ja, maar als heel veel mensen doen, het maakt zoveel verlies. Dus dan gaat de hele economie gaat kapot. Of gaat naar beneden, weet ik het allemaal. Maar dat is gewoon geen goed idee.
Remy, jij hebt een aanvulling op Chimène.
Jazeker. Ik hoorde jou net zeggen dat het helemaal niet hoeft... dat ondernemen beter is of een start-up beginnen beter is... dan in loondienst gaan. Maar het is wel de stelling en het is wel waarom jullie voor zijn. Dus eigenlijk geef je net een argument voor ons.
Leila, laatste reactie?
Nou, dat is eigenlijk niet waar. Alles wat ik deed is de stelling anders definiëren. Maar goed. ja, wij zijn er gewoon voor omdat het veel beter de creatieve geest van de mensen beïnvloedt. En er valt ook nog eens voor de mensen zelf veel meer geld uit te halen. Kijk, en dat wil iedereen.
Dat vind ik een mooie om mee af te sluiten. Die gaan we terug naar de tafel ringen.
Voor en door, jongeren.
Dit is het Exact Jongerencafé met Florian Pronk en Sebastiaan van Mil.
Ben, jij zat tijdens het debat aardig vaak te lachen. Is het nou inderdaad beter om een eigen bedrijf te starten of om gewoon in loondienst te gaan?
Nee, ik denk inderdaad dat niet iedereen geboren wordt als ondernemer en niet dat het bij iedereen past. Alleen ik ben zeker van mening dat het goed is als je goede ideeën hebt, dat je die de kans geeft om tot bloei te laten komen. Dat je in ieder geval die stap waagt om het te proberen. Ja, er zijn ondernemingen waar je heel veel geld voor nodig hebt om die te starten. Maar er zijn ook manieren, zoals die ook net genoemd werden in het panel... low budget zijn, zeg maar, om op te starten. Ja. Daarnaast zijn er heel veel fondsen beschikbaar voor jonge ondernemers om te starten. Die zekerheid, dat vinden heel veel mensen ook belangrijk. En zeker als je een gezin hebt en een hypotheek. Je kunt ondernemend bezig zijn binnen een bedrijf. Dan kan dat ook heel veel voldoening geven, heel veel uitdaging geven. Dus ik denk dat Nederland in de basis heel veel behoefte heeft aan ondernemende mensen. En of dat ondernemers zijn of ondernemende mensen in loondienst. Is voor mij om het even.
Ik ben vaak wel benieuwd, als je dan begint... we hebben net gesproken over risico's. Welke fout mag je volgens jou niet maken? Je zit nou natuurlijk al 20 jaar ruim in het ondernemersvak. Welke fout mag je nou echt niet maken?
Een fout die je veel ziet voorbij komen bij jonge ondernemers... is dat ze zodra de eerste klanten zijn binnengehaald... dat de vlag uitgaat en dat geld wat daarmee verdiend is... meteen in verkeerde dingen gestopt wordt. Ga dat niet doen. Ga de eerste paar jaar echt zorgen voor groei... dat je bedrijf doorstoot naar een grotere speler op de markt. Want je hebt concurrenten. Die concurrenten die groeien ook, dus... Het moment dat je als ondernemer zeg maar denkt... Hey, ik ben net begonnen en het gaat allemaal heel mooi. Hou dan in je achterhoofd dat de mensen die in loondienst zijn... die hebben die zekerheid. Die heb jij niet als ondernemer. Dus maak je ook klaar voor een winter, zeg maar.
Ja. Neuslengte voor blijven ook.
Neuslengte voor blijven. Ik wil die vraag ook bij Ronald en Albert neerleggen. Welke fout mag je nou als jong ondernemer gewoon niet maken?
Nou ja, goed. Ik ben het ook wel deels met Ben eens. Je moet proberen niet naast je schoenen te lopen. Blijf lekker in je schoenen. En probeer.
Loopt een stuk makkelijker.
Dat loopt inderdaad een stuk makkelijker. En blijf altijd bij jezelf. Ik denk als je vertrouwen hebt en eerlijk bent, dan komt dat altijd goed. Als jij het anders ziet, dan...
Albert van Raven.
Ik ben het wel mee eens. Toen ik bij mijn vader begon, toen zei hij in een korte periode... je gaat op elke afdeling werken. Dat geloofde ik. En na een half jaar zeg ik, hey pa... hoe is het nou? Ja, snap je het niet of zo? Ik zei, ja, maar jij suggereerde het anders. En ik had het eigenlijk anders voor ogen. Hij zegt, joh, weet je wat jouw taak is? Hij zegt, jouw taak is met de koningin eten en het toilet schoonmaken. En alles ertussenin. En dan geef maar aan, blijf wie je bent en zorg ervoor dat je niet daar buiten gaat. Ja. En ja, het is belangrijk dat je dat weet van jezelf.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar bij Valentijn. welke uitdagingen zijn jullie nu al tegengekomen? Al in het meest jonge fase van jullie stichting?
Een grote uitdaging die we hebben tegengekomen is vooral het rechte gedeelte van bijvoorbeeld een stichting op te richten. En er zijn gewoon heel veel kleine details die gewoon bijvoorbeeld in onze middelbare schoolopleiding waar je nog nooit iets over gehoord hebt. Of bijvoorbeeld heel veel zakelijke, bedrijfskundige, financiële aspecten van gewoon het runnen van een bedrijf. Maar gelukkig kunnen wij in ons netwerk zelf hebben we heel veel mensen die daar wel verstand van hebben. Want je kan natuurlijk niet alles zelf doen. We hebben vrienden van ons die rechtenstudies doen of andere studies doen die ons daarbij kunnen bijstaan. En we hebben ook via blok 080 hebben we bijstand gehad. En we hebben bijstand gehad van de notaris hier, meneer Tempelaar, die op het dorp zit ook. Dus we hebben gewoon heel veel hulp gekregen vanuit andere hoeken ook. Zodat je niet alle dingen die jij net beschrijft zelf hoeft te doen.
Ja, en Job, jij bent ook een net startende jonge ondernemer. Waar ben jij al bijvoorbeeld nu al tegen aangelopen?
Waar ik nu tegen aanloop is te weinig tijd.
Tijd is schaars.
Ja, er zit maar 24 uur in een dag. Zeker, ik denk dat jullie ook nog naar school gaan. Dat je daar tegen aanloopt, er komt een toetsweek aan. Je hebt eigenlijk heel de periode ben je lekker bezig geweest met je onderneming. Je denkt alles gaat lekker en opeens komt er 2 weken aan dat je gewoon helemaal niks kan doen. Je zit alleen maar thuis achter je beeldscherm verslagen te typen of toetsen te leren. En dat is soms wel jammer omdat je dan 4 weken keihard gewerkt hebt om je onderneming om gewoon leuke dingen te doen. En dan moet je het eigenlijk 2 weken laten liggen waarin je eigenlijk 2 weken niks kan doen. En dingen weer een beetje afnemen eigenlijk.
Herken je dat, Ben?
Ja, zeker. Die focus is ontzettend belangrijk als je aan het ondernemen bent. Want je wordt eigenlijk continu afgeleid door allerlei andere zaken. Dat kan een studie zijn, dat kan van alles zijn. En die focus is essentieel. Ook dat als je een goed idee hebt, dat je voor het goede idee blijft gaan. Want heb je een goed idee en je overlegt dat met te veel andere mensen, dan zijn er altijd wel een paar dwarsdenkers of een paar doemdenkers of
blussers.
Ja, exact. En op een gegeven moment dan komt er een punt dat je misschien zelf gaat twijfelen aan dat goede idee. Moet je niet doen. Heb je een goed idee, ga er gewoon voor. En zorg dat je goede mensen om je heen hebt die je adviseren. Hè. Dus er werd net genoemd de notaris. Dat die je helpt bij het opzetten van die stichting of van een BV. Of de hele structuur. Want dat zijn dingen, daar moet je niet op besparen. De dag dat je begint met ondernemen, moet je gewoon snappen dat dat als het ware de randvoorwaarden zijn om succesvol een bedrijf neer te zetten. Als je vergelijkt het met het maken van als je een gerecht in de keuken gaat maken, als je begint met een verkeerd recept en met waardeloze ingrediënten, dan kun jij nog lopen roeren en moeilijk lopen doen. Maar dat wordt gewoon niks.
Nee, waar ik dan wel benieuwd naar ben, waar haal je die ingrediënten vandaan? Bijvoorbeeld die mensen. Hè? Want stel, luistert vanavond een jong ondernemer. Je hebt zoiets, ik wil dat ook. En waar houden die mensen dan vandaan?
Nou ja, wat een van mijn tafelgenoten hier net zei, van ik heb de notaris uit Barendrecht heb ik hulp aan gehad. Zo weet ik ook nog precies welke notaris mij in Groningen heeft geholpen bij de eerste opzet en ook de eerste accountant. Dat zijn mensen die heel belangrijk voor je zijn in die opstartfase. En,
die groeien met je mee?
Die groeien met je mee. En daarbij komt ook dat je natuurlijk ook weer steeds nieuwe mensen ontmoet. Dus in je netwerk, je netwerk breidt ook uit. Maar als je start met je bedrijf, zorg dan dat je vanaf het begin meteen op dat gebied goede mensen om je heen hebt. En als je die mensen zelf niet kent, ga met we gaan met andere ondernemers praten die je misschien op weg kunnen helpen. Ga ook wat research doen van dat je niet meteen blind vertrouwt op het eerste de beste advies wat je krijgt. Maar ga ook wat ruggespraak houden bij anderen. Of die ervaringen hebben met deze persoon. Want je wilt ook niet bij een adviseur terechtkomen die met een kluitje in het riet stuurt. Dus doe gewoon je research. En ga er dan vol voor en hou die focus.
Ja. Heb je daar wat op aan te vullen, Ronald? Ik bedoel, jullie zitten ook al wat langer in het bedrijfsleven. Albert, jij...
Ik heb er wel op aan te vullen. Je moet natuurlijk zo zien dat precies het netwerk is heel belangrijk. En de kansen die liggen nou op straat. Je hebt internet, social media, al die dingen. Je schiet wat in de lucht online en je hebt heel veel mensen die daarop reageren. Die kansen die liggen er gewoon. En er zijn heel veel mensen die willen helpen, ook voor niet te veel geld. Want wij zijn dan erin gerold in het bedrijf. Jullie zijn allemaal start-ups. Tuurlijk is het moeilijk om te beginnen, maar er zijn altijd mensen die in je geloven. Die moet je alleen vinden. Ja, en hoe geloof je? Zoek in het vakgebied, zoek online. En zo moet je een beetje aan die mensen komen, denk ik.
Ja, ja. Ik vind het hele mooi om voor nu heel even af te sluiten. Maar dan zijn we zo weer bij je terug.
Dit is het Exact Jongerencafé. Het jongerendebatprogramma van Barendrecht en omstreken. Het Exact Jongerencafé.
We hebben een vraag vanuit het panel, want we zitten nog steeds met al onze jonge ondernemers aan tafel, maar ook met onze jonge panelleden. En Mandy, jij hebt een vraag voor iemand bij ons aan tafel.
Ja, echt gewoon een vraag in het algemeen. Hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie beter blijven dan jullie concurrent?
Oeh, dat is een mooie vraag. Bij wie mag ik die het eerste neerleggen? Dat is altijd het hele gevaarlijke. Kijk, Valentijn of Sijbrand wil beginnen.
Ja, voor ons, wij hebben tot nu toe niet echt een concurrent, omdat we eigenlijk de enige zijn met het idee. Dus ja, voor ons is het eigenlijk totaal anders. Ik denk dat het meer...
Gewoon een monopolist.
Ja, precies. Ja, eigenlijk hebben we nu een monopoliepositie. Ja, het klinkt heel raar natuurlijk, maar het is wel zo. Het is, wat ik al zei, het is gewoon echt een open gat waar we in zijn gesprongen. En,
het geeft je ook een verantwoordelijkheid,
ja.
Hè?
Ja, zeker. We moeten het al goed doen natuurlijk.
En je moet de eerste blijven.
Zo is het.
Dat is zeker. En hoe gaan jullie dat doen?
Dat is moeilijk. Ja, daar moeten we nog over nadenken natuurlijk. Dat zijn dingen voor later. Voorlopig voor nu. Het gaat nu gewoon lekker. We gaan nu ons tweede feestje zijn we vol aan het voorbereiden. En het tweede event. En,
wanneer is het volgende feest? Is het al bekend?
14 december. Tot nu.
En waar wordt die gehouden?
Blok Nooit Nog Nul.
Mooi. Wat is dat zo? Moet je daar in het begin echt niet over nadenken, Ben, over je concurrenten?
Je moet vooral met je eigen concept bezig zijn. En, in ons geval gaat het met de vergelijkingssites om dat je vertrouwen wekt van de consument. Dat ze kunnen vertrouwen op de informatie die er staat. Maar ook dat je hele goede service verleent. Dat als er vragen zijn, dat ze bij je terecht kunnen. Dus we hebben een service desk die bijvoorbeeld 7 dagen per week open is tot 10 uur 's avonds. En niet alleen per telefoon, maar ook per WhatsApp. Via de chat, alles komt daar binnen. Dat is heel belangrijk, dat je gewoon dicht bij die consument staat.
Ben, kunnen mensen er echt op rekenen als zij nu een vergelijking maken, dat het op dat moment de beste deal die ze kunnen sluiten?
Absoluut. Wij meten eigenlijk ook continu op één ding. En dat is de consumententevredenheid, de klantscore, zeg maar.
Ja.
Dus niet op winst, niet op omzet. Puur op die tevredenheid bij de consument. We scoren daar al al 2 jaar 9,4. Dat zijn eigenlijk ambassadeurs. Die mensen die zo tevreden met je dienstverlening zijn. Dat zijn je klanten die over 1 jaar weer terugkomen, over 2 jaar weer terugkomen, over 3 jaar weer terugkomen. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Als je zorgt dat cijfer op peil blijft, dan komt het daarna met die omzet en die winst komt het ook goed. Je krijgt alleen maar zo'n score als je innovatief bent als bedrijf. Dus je continu weet te onderscheiden van de concurrentie.
Ja. Heren van Belnet, hoe doen jullie dat dan? Zijn jullie de enigste in de markt? Ik kan me voorstellen...
Het zou wel mooi zijn als dat zo was, maar dat is helaas niet zo. Maar ik voel het me wel als het enige. Maar wij hebben altijd gekeken, tuurlijk heb je concurrenten, daar kijk je naar. Alleen wij hebben gestreefd naar perfectionisme. Ik ben zelf een perfectionist, dat is best wel lastig, kan ik je vertellen. Wij proberen onze producten zo goed mogelijk te leveren. Dat begint bij ons bij een factuur die juist is. Bij een vrachtwagen die schoon is, vind ik. Dus het uiterlijk van het bedrijf. En daar vind ik dat ik daar heel goed in moet zijn. En omdat je daar goed in bent, kun je dat ook goed aan de klant overbrengen. Want dat is er niet fijner dan dat.
Afspraken nakomen, hoor ik je zeggen.
Ja. Klopt, daar ben ik helemaal met je eens.
En Job, jij zit in een hele andere wereld. Je zit natuurlijk een beetje in de modewereld. Heb je daar veel te maken met concurrentie? Heb je daar onderzoek naar gedaan? Of?
Ja, natuurlijk heb ik er onderzoek naar gedaan. Belangrijk is ook dat je weet wie zijn eigenlijk de spelers in de markt. Als je bij mij kijkt, ben ik een basketbalmerk. Dus je denkt al snel aan Nike, Jordan, Adidas.
Noem die van jezelf ook nog even, want dan weten mensen welke het is.
Hoopers Nation, dat is, dat is de nieuwe grote
die
speler.
Staat op dezelfde lijn natuurlijk, uiteraard.
Maar ik heb ook niet...
We doen daar lacherig over, hè? Maar als je kijkt naar Tony Chocoloni bijvoorbeeld, hè? Gewoon echt als nieuw chocolademerk ook in 1 keer de beste plekken in het schap weten te krijgen. Terwijl dat, ik weet niet hoe dat bij jullie was toen je klein was, maar dat was toch echt een verkaderreep die daar lag.
En bij oma de koetjesreep, dat is wel heel lang geleden.
Hoor. Exact, maar dus dat is helemaal overgenomen, zeg maar. Dus wie weet.
Nee, klopt, ja. Nee, maar het is, ik heb me ook niet voorgenomen om te gaan concurreren met die gasten, want het is, dat is veel te groot. En ik heb me heel erg voorgenomen te gaan focussen. Toen ik net begon, dacht ik, oké, ik wil heel de wereld. Maar dat gaat niet in 1 keer lukken. Dus ik wil eigenlijk beginnen bij Nederland en misschien België. En daar gewoon een naam creëren. En zorgen dat je ook gewoon persoonlijk contact hebt met mensen. Dus bijvoorbeeld naar evenementen gaan. Er zijn heel veel evenementen tegenwoordig waar die mensen gewoon kan spreken. En ook een persoonlijke band op kan bouwen. En dat is iets wat die grote merken nu niet meer kunnen. Omdat ze gewoon dat level voorbij zijn. Dus eigenlijk willen we daar beginnen. Of ik wil daar beginnen. Door gewoon heel close met die mensen te zijn, zeg maar.
Ja. Mooi.
Dus heel erg focus.
Wat ik me nog even afvroeg. Bij jullie als Belnet. Dan kijk ik even naar Ronald en Albert. Je hebt op een gegeven moment natuurlijk, je ging naar school. Je hebt allerlei ervaringen opgedaan daar. Ik weet van Albert bijvoorbeeld en van jou ook volgens mij IVA, Driebergen. Auto's, dat is een hele andere wereld. Je maakt toch een keer een keus. En je hebt die keuze wel bewust gemaakt, neem ik aan. Hoe heb je dat uiteindelijk die keuze hiervoor gekozen om dit te doen? Hoe heb je die gemaakt?
Nou, de basis is gelegd inderdaad op school. Ik was dan zelf al vrij vroeg een handelaar, een ondernemer. Dan ga je richting... ik ben toen naar de IVA gegaan. Na de IVA ben ik altijd bij mijn vader blijven werken. Ik ben net als Albert, heb ik op alle afdelingen gewerkt. Dus ik weet van iedere afdeling weet ik wel iets. Ja, wanneer kies je dan om dat door te zetten? Ja, dat kan ik je niet uitleggen. Dat is een gevoel. Ik was altijd ondernemer. Ik was altijd bezig met mijn werk. En dat doe ik 6 dagen of soms nog wel 7 dagen in de week. Dat is eigenlijk belachelijk soms. Maar je doet het omdat je het leuk vindt. En als je het leuk vindt, dan kan je hele mooie doelen realiseren. En in mijn geval was dat al heel jong. Ik kan het niet voor Albert uitleggen. Ik zal hem zelf het woord geven. Maar...
Ja, bij mij was dat iets later. Ik was meestal was ik de tegenpol. Dus ik deed altijd mijn eigen dingetje. Ik ging zelf weg. Ik ben naar Amerika gegaan 2 jaar. En toen ben ik teruggekomen... we hebben een hoge opleiding, een goed je best gedaan en zo. En toen ben ik op de vrachtwagen gaan zitten binnen het bedrijf. Zeggen je vrienden van, leuk man, goed geïnvesteerd in je opleiding en ga je op de vrachtwagen zitten. Maar daardoor weet je wel, als je bij de klant bent, wat de problemen zijn, hoe het gaat, wat er gebeurt. Ja, en zo kom je iedere keer een stapje verder en dan leer je heel veel van het bedrijf. Ja.
En Albert, je bent heel bescheiden, maar ik weet ook dat je in een helikopter kan vliegen. Dus ga jij regelmatig in de helikopterview?
Ja, dat probeer ik wel.
Mooi.
Ja, dat moet, je moet wel in een helikopterview zitten. En net als, kijk, als je begint, dan doorloop je elke stap. En dat is vallen en opstaan. Je valt 10 keer, of 10 stappen vooruit, 10 terug. En zo blijf je gaan. Maar op een gegeven moment kom je op het punt dat het balletje vanzelf gaat. En dat de mensen dus ook het initiatief nemen om dingen van jou af te nemen. Ja. En daardoor kan je groeien als ondernemer.
Ja, ja, het is... Nu we het toch over helikopterview hebben en we gaan een klein beetje richting het einde van het uur, willen we toch ook weten wat jullie toekomstplannen zijn. Maar ik ben vooral benieuwd. Er zijn natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen. Jij zei dit straks al, je bent in Monaco geweest te spreken over 3G. Nou, ondertussen spreken we over 5G. Jij zit echt in die markt. Blockchain, allemaal andere dingen. Die gaan mensen tegenkomen, ook jonge ondernemers die nu starten. Ja, hoe zie jij die toekomst voor je?
Mag ik nog even tussenvraag stellen? Wil je even uitleggen wat dat is, blockchain?
Ja, blockchain is eigenlijk de technologie die onder andere onder cryptocurrencies zit. Dus bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum of de Litecoin. De techniek die daarvoor gebruikt wordt is blockchain. Maar dat kan voor veel meer dingen gebruikt worden dan de crypto's. Je kunt letterlijk ook heel veel nieuwe diensten opzetten op de blockchain. Eigenlijk kun je diensten gaan opzetten waarbij vertrouwen... geregeld moet worden, waar vertrouwen de basis is. En vertrouwen, dat komt bijvoorbeeld ook om de hoek kijken bij rechten. Ja. Als je afspraken maakt, als je contracten met elkaar afsluit... dan gaan we vaak naar een notaris toe. En die notaris die legt die papieren die ondertekend zijn ergens in een kluis. En misschien worden ze ingescand en worden ze nog ergens opgeslagen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal van die silo-systemen. Dus het staat ergens letterlijk in een silo opgeslagen. Ja. En met die blockchain-ontwikkeling kun je eigenlijk dat vertrouwen tussen partijen... op zo'n manier regelen. Eigenlijk het internet werkt ook zonder dat daar... iemand de eigenaar is van het internet. Hè? Je kunt een e-mailtje nu sturen. Je kunt een WhatsApp-berichtje sturen naar de andere kant van de wereld. Die komt over een paar milliseconden komt die daar aan. Zonder dat jij over een kabel moet beschikken die kant op loopt. Zonder dat iemand eigenaar is van die infrastructuur. En met blockchain kun je hetzelfde creëren. Alleen dan op het gebied van vertrouwen. Dat je vertrouwen decentraliseert.
Ja, en als jong ondernemer, als je dat dan tegenkomt, denk je dat daar veel meer markt in is? Of
is dat het is echt nog pionieren.
Ja. Jij hebt gedaan.
Ik herken heel veel van hoe 20 jaar geleden, hoe ik begon met de eerste vergelijker. Dat pionieren met een website ontwikkelen, dat je nu zo'n pioniersfase weer ziet op blockchain-gebied. En, ja. Dat kan best dat je bepaalde initiatieven ziet die mislukken. Die misschien eerst een keer failliet gaan en daarna groot worden. Maar als we terugdenken aan de
internetbubbel die uit elkaar barstte in 2000. Toen zag je ook partijen als Hot Orange, Let's Buy It. Allemaal van die merken die we nu niet meer kennen. Maar die in een soort vernieuwde vorm allemaal terug zijn gekomen. Amazon, Coolblue, Bol.com, het zijn allemaal grote webshops. En Hot Orange was eigenlijk een soort voorganger daarvan. Ja. En, dus uiteindelijk zie je dat het allemaal met golfbewegingen gaat. En als ik nu jonge ondernemer zou zijn, die nu met een bedrijf gaat beginnen, dan zou ik zeker kijken ook naar die hele blockchain-ontwikkeling.
Ja. Ja. Nou, ontzettend mooi. We gaan zo meteen verder, als jullie benieuwd zijn naar de toekomstplannen van deze heren hier aan tafel. Blijf vooral luisteren.
Voor en door jongeren. Dit is het Exact Jongerencafé met Florian Pronk en Sebastiaan van Mil.
We zitten hier aan tafel en het is ontzettend gezellig. Maar de tijd tikt door en we hebben nog een nieuw element wat we willen introduceren. Namelijk het rondvraagje. We beginnen bij Ben dit keer. Ben, wil jij een vraag stellen aan Job? Die Job kort in 2 zinnen beantwoordt en daarna een vraag doorgeeft aan de heren naast hem.
Dat is best lastig voor mij hoor.
We gaan ons best doen.
We hadden het zojuist over blockchain en cryptocurrencies. En ik ben wel benieuwd hoe dat hier leeft bij deze groep. Dus ben je ermee bezig?
Ik ben er zeker mee bezig. Maar ik ben er niet zo mee bezig dat ik mijn geld daarop ga zetten. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik wil er ook wel wat meer over leren. Maar daar moet je ook een beetje tijd voor vrijmaken om een of ander aan boekjes en dingetjes en webpagina's door te lezen. Dus misschien in de toekomst.
Ja, wat wil jij van de heren van Belnet weten?
Even kort denken hoor.
Ze hebben het een en ander gezegd, maar...
Waar zien jullie zelf over 10 jaar?
Goeie vraag.
Dat vind ik een hele goede vraag.
Twee zinnen.
Nou, niemand kan in de toekomst kijken, dus ik ook niet.
Waar wil je zijn over 10 jaar? Dat kan ook.
Dat zijn ook weer wat toekomstplannen. Wij gaan natuurlijk voor uitbreiding. We gaan een connectie met Le Bonaparte in Gorinchem, wat mijn broertje Michel draait, om die meer bij Belnet toe te leggen.
Een restaurant, hè?
Ja, klopt.
Een hotel.
Ja, hotel, restaurant, brasserie in Gorinchem. Om dat meer naar Belnet toe. Dus de toekomst is over 10 jaar uit te breiden en verder te gaan kijken met ons bedrijf.
Ja. Top. Jullie vragen aan Stichting Petition of aan de heren aan. Van
misschien
Stichting
wil Petition. Albert hem stellen?
Ja. Die heeft na kunnen denken daarnet.
De vraag is, wat is nu het belangrijkste? Want je hebt de subsidie binnengekregen, dus vandaar die stichting. Maar is jullie studie nu belangrijk of gaan we voor die BV?
Ik vind het zelf persoonlijk heel belangrijk om een onderscheid te maken daarin dat je en je studie hebt en de BV. De kracht van onze organisatie is dan dat wij op dit moment toevallig op een heel ander moment zijn in de opleiding. Ik zit midden in mijn bachelor. Rika die heeft toevallig net zijn diploma behaald op evenementenniveau. Dus
die heeft
op dit moment wat meer tijd om aan het stichting te besteden. En Sijbrand die werkt momenteel als filiaalmanager. Dus die heeft door de week dan wat minder tijd, aangezien die 9 tot 5 bezig is. Maar zo kunnen wij elkaar goed aanvullen. Zodat we, de ene week doet de een wat meer en de andere week heb ik bijvoorbeeld tentamens. En dan vullen zij het voor mij aan.
Dat waren 8 zinnen.
Dat waren... Ik had hem door.
Jij trekt de streepje.
Was een vloeiend verhaal. Ja, jij mag er zeker rondmaken. Een vraag voor Ben. Of misschien Ricardo of Sijbrand. Dan heb je 2 microfoons.
Dat is een goeie. Hoe kom ik ineens uit binnen? Ik vind die eigenlijk van... Waar zie jij jezelf over 10 jaar? Want ik denk... Ja, je bent natuurlijk al groot. Maar je hebt al veel verschillende soorten vergelijkingssites. Maar... Hoe verder?
Hij wil er eentje van je pikken.
Ja. Ik heb geleerd om goede ideeën vooral niet te vroeg met de buitenwereld te delen. Omdat dan blijft er van dat goede idee vaak bizar weinig over.
Want, ja, logisch.
De mensen gaan er al plaatjes bij maken. En
ja, precies.
Als het dan gelanceerd wordt, dan ziet het er... dan valt het bijvoorbeeld net tegen. Of, ik zou zeggen, hou ons in de gaten.
Tipje van de sluier.
Op persoonlijk vlak, ik zit in de RVC van de NOM, dat is de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.
Okay.
Google zit tegenwoordig met een van de datacenters in de Eemshaven. Een van de datacenters die ze in West-Europa hebben. Okay. Dat is mede door de NOM is dat daar terechtgekomen. Dus dat is heel mooi. En met het bedrijf groeien we volop verder. In Duitsland zijn we begonnen. Maar Europa is groter dan Nederland en Duitsland alleen.
Precies, ja.
Dus we gaan hele mooie
dingen. We gaan door. Ja. Even, laatste vraag voor jullie allemaal. En die gaan we ook heel kort doen. Wat willen jullie elkaar meegeven? Wat zeg je? Hè? Dan beginnen we bij Ben. Wat wil je de starters hier meegeven?
Ik noem net eventjes Tony Chocoloni, hoe die als nieuwkomer in die chocoladewereld met een concept van 100% slaafvrij chocola produceren in één keer zo'n hele wereld op de kop hebben gezet. Ik merk dat de Nederlandse gedachte soms die bescheidenheid wat goed is van, om klein te denken. Maar ik zou mijn buurman mee willen geven. Durf groot te denken. En je kunt gewoon juist met de mogelijkheden die online er nu zijn. En ook met social. Weet ambassadeurs aan je merk te koppelen. En ga die wereld veroveren.
Nou, mooi.
Dankjewel.
Job, wat wil jij de mannen meegeven? Anders kunt het rondje niet afmaken.
Ik wil aan jullie meegeven dat je altijd blijft doen wat je leuk vindt. En niet iets gaat doen waar je eigenlijk geen energie uithaalt in het leven. Dus dat, heel kort gezegd.
Kort maar krachtig.
Kortste van vandaag.
Echt hoe we Job kennen. Dat is, Albert, jij namens Bill.
Ja, ik zou zeggen, blijf geloven in je idee. En laat je niet afleiden door wat er om je heen gebeurt. Maar leer ervan, zodat je je markt begrijpt. En net zoals Ben heeft, als je een idee hebt en je denkt dat het werkt. Je kan in één keer explosie krijgen. En dan kom je dus heel ver, zoals je ziet.
Geweldig. Valentijn, heel kort nog. Wat wil jij?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je het vooral voor jezelf blijft doen. Niet alleen in je onderneming, maar dat je het gewoon doet vanuit je passie. En dat je niet per se je financiële redenen zoekt om verder door te groeien. Maar dat je echt iets wil maken voor jezelf en voor de maatschappij.
Ja, nou, ik vind het een geweldige avond. De tijd gaat ontzettend hard. En we zijn alweer aan het einde gekomen van ons programma. Ja, dank aan de gasten. het panel en de technici.
Ja, en ik wil zeker niet vergeten Tristan, Hogendoren en Richard die hier zijn vanavond. Van de jongens van Nipkoff, want alles wordt hier prachtig in beeld gebracht. En ook Linda Sanders van de Barendrechtse uitdaging dat ze dit heeft mogelijk gemaakt. Geweldig. En ja. Alle onze medewerkers.
Al onze medewerkers. 27 november zijn we weer hier met een uitzending over eenzaamheid. Ja, volg ons op sociale media. En ja, Ben, Job, Ronald, Albert, Valentijn, Ricardo en Sybrand. Sybrand, ja, dat doe ik het nog wel verkeerd.
Ja, en het panel niet te vergeten.
En het panel niet te vergeten.
En goede reis naar huis, naar Groningen, Ben.
Dankjewel. Ja.
Goed zo. Dank jullie wel.
Dit is het Exact Jongerencafé. Het jongerendebatprogramma van Barendrecht en Omstreken. Het Exact Jongerencafé.
Straks een nieuw uur muziek en informatie op Exact Barendrecht. Eindelijk is er een winkel.